Welkom bij weer een nieuwe culturele cut and paste hier in LGBT+ radio show en podcast Culti. Met vandaag bezoekjes aan de houthavens, Oud-West en de krochten van mijn ziel. Wat dat laatste betreft zal ik een poëtische column voordragen over mijn preutsheid. Verder doen we de knusse rode bank van cultdeskundige Mark Hesselink aan, die daarvanuit een uitvoerige ode zal brengen aan een van de meest geliefde diva's, te weten zangeres en actrice Cher. Tussendoor klinkt er Brahms, maar ook de nieuwste single van Conan Gray.
We're lonely dancers, join me for the night.
Nu eerst een aangename ontmoeting met de politicologe, voormalige politica, ambtenaar en sinds kort ook dokter, Joke Swiebel. Zij zal vertellen over haar verleden als jonge activiste, haar inzichten delen over homopolitiek en ons meenemen naar de totstandkoming van haar recente proefschrift over de symbolische kracht van wetgeving.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je
vers
met een
Brusselse kermis?
Op de koffie bij Joke Swiebel. En we zijn hier op een strekdam in het IJ bij de kersverse dokter Joke Swiebel. Proficiat nog, Joke.
Dankjewel.
Woon je hier al lang?
Ik woon hier 20 jaar.
Met een prachtig uitzicht op de boten hier. Hoe is dat?
Ja, het is een feest. Iedere seconde is het anders. Er beweegt altijd iets hier in die houthaven, heet het hier. Hè?
Mm-hmm.
Ja.
Heel veel licht ook. Je zit hier aan een mooie tafel. Heb je hier ook aan jouw proefschrift geschreven?
Nee, dit is de keukentafel waar we nu aan zitten.
En dan wordt gedineerd.
Hier wordt gedineerd en wat men zo al meer doet aan een keukentafel. Ik heb nog een trap binnen en boven heb ik een studeerkamer met een bureau en een boekenkast en een computer en wat men zo al heeft. Een archief, niet te vergeten.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik dat proefschrift geschreven.
Dan ben je al sinds eind jaren 60 actief in de emancipatiebeweging. En op YouTube zien we archiefbeelden van jou in 1969... waar je het woord voert tegenover de media bij de eerste landelijke homodemonstratie. Je droeg daar een kloeke bril, was welbespraakt en je kwam ook zelfverzekerd over, vond ik. Je was 27, openlijk lesbisch, in een tijd waar dat toch nog best moeilijk was. Hoe kijk jij terug op die jonge Joke?
Ja, met enige verwondering, omdat ik nu 55 jaar ouder ben.
Je bent nu 3 keer zo oud.
Oh, dus zo had ik het nog niet berekend. Maar
ongeveer 3 keer zo oud.
3 keer zo oud, kan je nagaan. Ja, nee, het was een hele andere tijd natuurlijk dan nu. En ja, je zei dat het moedig was dat ik toen voor het lesbisch zijn uitkwam in een tijd waarin dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Het punt was dat dat onduidelijk was. Voor een bepaalde groep in de samenleving waar ik dan toe behoorde, was het heel erg vanzelfsprekend, maar voor anderen niet. En dat, juist die tegenstelling, gaf natuurlijk de kans om een stap naar voren te zetten. Dus als de tijd daar is om die veranderingen een duwtje in de goede richting te geven, dan doe je dat. Zo herinner ik me het gevoel wat wij toen een clubje jongeren, studenten enzovoorts toen hadden. Huh?
Maar dit was voor jou ook een beetje een thuiswedstrijd, Den Haag.
Nou, ik ben op mijn 18e uit Den Haag weggegaan ook. Ik ben daar wel opgegroeid, maar ik had het gevoel dat als ik iets moest ontdekken aan het lesbische of het homoleven, dat ik dat niet zo gauw in Den Haag zou vinden. En dat ik toch maar beter naar Amsterdam kon gaan.
Ja.
Hoewel ik toen absoluut niet wist wat het was dat ik zocht, hoor. Dat is natuurlijk een bekend punt, dat je in het duister tast. In die tijd in ieder geval, als je jong bent. Maar door mijn studie en ook misschien door de achtergrond van het gezin waar ik uit kwam, wist ik wel iets van het reilen en zeilen in de politiek.
En wat was die achtergrond?
Ik kom uit een sociaal-democratisch nest. Mijn vader was een redelijk hoge ambtenaar en politiek betrokken. Dus ik was van jongs af aan al in de politiek en in de Nederlandse Haagse politiek geïnteresseerd.
Mm-hmm. Maar wat inspireerde je om je in te zetten voor de homobeweging toen?
Nou ja, enerzijds het gevoel, we moeten een stap vooruit zetten en nu is de tijd om dat te doen. En anderzijds misschien ook wel een beetje iets als woede omtrent de dingen die nog niet goed geregeld waren. En de vooroordelen die nog zo welig tierden.
Waar maak je het meeste druk over?
Nou, het begon natuurlijk met een aantal dingen. Die demonstratie waar je naar verwijst, dat ging tegen 248 bis. Hè, dat was dus de strafbaarstelling van seks met minderjarigen die op een andere leeftijd, namelijk 21 was gesteld, terwijl het voor heteroseksueel verkeer 16 was. Dus dat was een duidelijke discriminerende bepaling. Mm-hmm. Bovendien gaf die bepaling natuurlijk ook aan dat er een betuttelend idee achter zat, namelijk dat je als jongere niet zelf zou mogen beslissen welke kant je op zou gaan.
Maar kende je ook mensen die daar slachtoffer van waren geworden?
Nee, gek genoeg niet. Oh. Het ging ons eigenlijk niet zozeer, hoe gek het ook klinkt, om de mensen die daar slachtoffer van waren geworden, maar eigenlijk meer vanuit het standpunt van de jongeren zelf. Die door het indirecte effect van die bepaling beperkt werden in hun eigen ontplooiingsmogelijkheden. Je kon bijvoorbeeld geen lid worden van het COC voordat je 21 was. En dat betekende de facto dat je geen contacten kon leggen, dat je geen informatie kreeg, dat je niet wist waar je aan toe was.
Heb je dat zelf ook als een last beschouwd eigenlijk? Toen jij jonger was?
Ja, toen ik naar Amsterdam ging was ik 18. En toen heb ik, toen ik erachter kwam op de een of andere manier dat er zoiets als het COC bestond. Ik wist overigens niet hoe je het uitsprak. Ik dacht dat je het uitsprak als krok. Want ik had nooit iemand ontmoet die dat woord uitsprak. Dus, nou ja, goed. Maar ik schreef dus een briefje aan het adres. Hè, Lange Lijst, het Dwarsstraat 49A, ik weet het nog precies. Daar was toen het kantoor gevestigd. En toen kregen ze een briefje terug. Geachte juffrouw Zwiebel, u moet nog wachten tot u 21 bent. Dat was wel een soort domper op mijn gevoel van dat ik in Amsterdam dat kon vinden wat ik zocht. Waarvan ik trouwens, zoals ik zei, niet wist wat het was.
Waar vond je toen gelijkgestemde?
Niet.
Niet?
Nee, dat heb ik eigenlijk redelijkerwijs pas in dat COC leren kennen, ja. Dus ik moest echt in de wachtkamer, ja.
Dan ben je inmiddels de 80 gepasseerd en onlangs gepromoveerd op de symbolische kracht van wetgeving aangaande de homopolitiek in Nederland tussen 1966 en 2023. Wat heeft jou gemotiveerd om dat te ondernemen? Ga er maar aan staan,
nou,
lijkt mij.
Het is niet zo geweest dat ik op een goede dag dacht van weet je wat ik ga doen, dat ik in mijn handen heb gevreven van kom, ik ga eens promoveren. Zo is het absoluut
ik
niet gegaan.
Ik verveel me of ja.
Nee, zo was het niet.
Wilde je dat altijd al?
Nee, dat eigenlijk ook niet.
Nee.
Dit proefschrift is gebaseerd op 4 artikelen. Hè, peer-reviewed artikelen. Dat wil zeggen dat andere wetenschappers er kritisch naar gekeken hebben. En dat het in mooie tijdschriften gepubliceerd wordt. Enfin, ik had 1 artikel al een keer geschreven, dat over 248 bis. En toen kwam de coronatijd en toen dacht ik, wat zal ik nu eens gaan doen? Mijn reisjes naar het buitenland, mijn bezoekjes aan het concertgebouw, dat ging allemaal niet door. En ik zat hier dus te koekeloeren van, wat ga ik doen? En toen dacht ik, nou, er is nog veel meer te onderzoeken behalve dat 248 bis. We hebben de wet gelijke behandeling, we hebben de openstelling van het huwelijk gehad en discussie die toen volop liep over artikel 1 van de grondwet. Laat ik me daar eens mee bezig gaan houden. En wat ook zo was, mijn voornaamste bron waren de kamerstukken, de handelingen en de kamerstukken. En die staan allemaal op internet, dus ik hoefde ook de deur niet uit.
Oh.
Ik had geen last van de beperkingen in de coronatijd, hè, want er waren ook archieven en bibliotheken waren een tijdje dicht. Daar had ik allemaal geen last van. Je zat aan je computer en je kan dat met enig moedbeleid en trouw, kan je dat dan allemaal vinden. Dus in die tijd heb ik die andere 3 artikelen geschreven. En toen ik dat gedaan had, toen was inmiddels die coronatijd voorbij. En toen zeiden een aantal vrienden van mij, nou, je kunt promoveren op 4 artikelen als je die dan omwerkt en van een inleiding en een uitleiding voorziet. Waarom doe je dat niet? Want dan komt er dus een boek, iets wat je kan vasthouden. En niet iets wat onvindbaar in de bibliotheek verstopt zit. Nou, toen heb ik eerst 3 keer nee gezegd. En toen hebben ze me uiteindelijk overtuigd dat ik dat toch moest gaan doen. En zo is het gekomen.
Hoe was het om terug te keren in het academische veld? En wat is je mee of juist tegengevallen daarin?
Nou, dat was wel confronterend op zekere hoogte. Want ik was daar dus zoveel decennia niet geweest. En allerlei dingen waren helemaal anders geworden. Maar wat me vooral opviel is de massaliteit van die gebouwen. Van allemaal jonge mensen die daar door elkaar heen koelen. Maar nog erger, de bureaucratisering. De regeltjes en de procedures en de rommelige manier waarop men daarmee omging. Maar ik flodderde aan de rand van, want in de universiteit ben ik zelf nauwelijks geweest. Want ik heb mijn promotor Jan-Willem Duivendak en de co-promotor David Bos hier en daar ontmoet. En we hebben samen aan de tafel gezeten. En dan heb je van die universiteit als zodanig eigenlijk geen last, zeg maar.
Ja. Was het zwaar?
Nee, dat was nou eigenlijk het gekke. Die artikelen bestonden dus al. En er moest dus een rode draad doorgeweven worden die nog niet bestond. Maar dat vond ik eigenlijk leuk om te doen.
Mm-hmm.
In samenspraak met Duivendak en Bos. Het was een soort intellectuele uitdaging om er iets van te bakken.
Mm-hmm.
Zo kan je het eigenlijk zien. Ja.
Waar was je het meest nieuwsgierig naar in je onderzoek?
Nou, ik was nieuwsgierig om het allemaal op een rijtje te kunnen zetten en te zien welke lijn er dan in zat. Want sommige van die dingen had ik zelf natuurlijk van nabij meegemaakt als ambtenaar in Den Haag. Of als actievoerder, dat 248 bies. En andere dingen had ik uit de krant. En ja, om te zien hoe het nu eigenlijk in elkaar stak allemaal. En hoe die verschillende politieke partijen daarmee om zijn gegaan. Want sommige dingen zijn toch wel buitengewoon ingewikkeld geweest. Die algemeen wet gelijke behandeling. Er zijn 5 verschillende wetsontwerpen van geweest. Dat wist ik helemaal niet meer, dat was ik gewoon vergeten. He, dat heen en weer gediscussieerd over doen we het nu zus of doen we het nu zo. Dat was op zichzelf heel interessant.
Hoe heeft je eigen ervaring in politieke en ambtelijke functies je geholpen bij dat duiden van al die bronnen? Van parlementaire verslagen en ongetwijfeld heel veel jargon?
Kijk, ik ben dus beleidsambtenaar in de sfeer van het vrouwenemancipatiebeleid geweest. Heel lang, 20 jaar of zo. En een van de taken van zo'n beleidsambtenaar is je minister of je staatssecretaris te ondersteunen als die naar de Tweede Kamer moet voor een debat of een wetsontwerp aannemen of wat dan ook. Dus ik wist wel hoe de hazen lopen.
Mm-hmm.
He, dus hoe die procedures in elkaar zitten, welke volgorde bepaalde dingen gezegd worden. Dat was niet nieuw voor mij. He? En dat heeft me wel geholpen om snel mijn weg te vinden in al die stukken die ik op internet kon vinden.
En wat is je daaraan opgevallen? Of is dat veranderd ook in de loop der tijd? Van hoe er over gepraat werd?
Nou ja,
over seksualiteit.
Je kunt zien dat het een enorme worsteling geweest is. Vooral die discussie over die wetgelijke behandeling. Die heeft dus 2 decennia of langer geduurd. Aanvankelijk leek dat allemaal van een leien dakje te gaan. Maar toen kwam er ineens een tegenbeweging uit de rechtschristelijke hoek. Die dan met name ging over een homoseksuele leraar of lerares voor de klas. Hè. Alles was goed, ze waren best voor tolerantie, maar het mocht niet al te openlijk zijn. De enkele feitconstructie is toen uiteindelijk het compromis geworden. Maar dat was natuurlijk een, ja, je zou haast zeggen, een schijncompromis, want het heeft nooit gewerkt. Het heeft niet bewerkstelligd wat die christelijke groepen wilden, namelijk voorkomen dat die homo's voor die klas stonden. He, of dat hun rechtspositie verslechterd zou worden. Daartoe heeft het niet geleid. He, dus het was een soort papieren compromis wat hun gezicht moest redden, als het ware.
Typisch Nederlands polderen.
Ja, nou, er is wel eens een vergelijking getrokken. Ook iets wat het CDA destijds natuurlijk heeft bewerkstelligd. In de abortuswetgeving had je op een gegeven moment de 5-dagen termijn. Die is inmiddels afgeschaft. Net als die enkele feitconstructie in de algemene wet gelijke behandeling. Een soortgelijk iets. Je wilt iets tegenhouden, maar je kan het niet helemaal tegenhouden. Dan ga je het een beetje tegenhouden. En ook dat werkt niet. Want die doktoren in die abortusklinieken hadden daar al lang iets op gevonden. Hoe ze die 5 dagen konden omzeilen. En dat heeft ook nooit gewerkt.
Mm-hmm.
Huh?
Thank you. En als je het nu zo overziet, zie je dan ook bepaalde partijen die heel erg pro zijn en andere partijen die zoveel mogelijk hebben lopen traineren. Welke partijen zijn dat?
Nou ja, historisch gesproken moet je dus zeggen dat het CDA voor een enorme vertraging heeft gezorgd in dat dossier algemeen met gelijke behandeling. In het dossier relatiewetgeving hebben ze eerst schijnbaar meegegaan, maar toen het echt om gelijke behandeling ging, ook in de sfeer van het geregistreerd partnerschap en tenslotte het huwelijk, de openstelling van het huwelijk, hebben ze twee keer tegengestemd. He, dus dat is geen vertragen meer, dat is nee zeggen.
Mm-hmm.
Maar vervolgens kwam er 10 jaar later een wetsontwerp, dat heet formeel de wet op het lesbisch ouderschap. Dat was dus de erkenning van de vrouw van de moeder van het kind, als je nog begrijpt wat ik bedoel. Dat die dus ook het juridische ouderschap heeft. He, daar zijn ze toen wel in meegegaan, 10 jaar later. Dus toen hebben ze, zou je kunnen zeggen, het verzet tegen die openstelling van dat huwelijk de facto opgegeven. En wat je dan dus nu ziet, is dat de meest recente stemmingen in de Kamer, dat ging over artikel 1 van de grondwet, dat daar dus tegenstemmen de SGP, Forum voor Democratie en de PVV.
Hmm. En jouw eigen PvdA, hoe kijk je daar nu naar?
Nou ja, het is niet zo dat het daar altijd vanzelf heeft gesproken. Die hebben ook hun worsteling gehad. En de positie van sommige Kamerleden die openlijk homo waren, die
waren er niet zoveel, toch?
A, waren het er niet zoveel als juist bij het CDA.
Ja.
En soms kwamen ze toch een beetje lager op de lijst dan ze misschien gehoopt hadden. En dat heeft toen ook wel kritiek gekregen. Dus
hoe zou dat komen? Waarvoor zit dat in?
Dat weet ik niet precies. Zover is mijn onderzoek niet gegaan. Maar ik denk dat iedere club zo zijn eigen problemen heeft. De partijcultuur van de Partij van de Arbeid is keihard. Dat heb ik zelf toen Europarlementariër werd ook wel gemerkt. Dat is wie de grootste en de meest puntige ellebogen heeft, die wil wel eens vooraankomen. En misschien heeft dat er ook iets mee te maken.
Ben je het eens met wat Job Cohen laatst zei? Van PvdA is goed voor de mens.
Ja. Wat was het ook weer?
Goed voor de mensheid.
Voor de mensheid, maar niet voor de
mensen.
Niet voor de mensen.
Zijn eigen mensen.
Voor zijn eigen mensen, ja. Nee, die partijcultuur is bepaald giftig te noemen. En dat is nog steeds zo, volgens mij. En dat is wel betreurenswaardig, ja.
Wat heeft je het meest verrast tijdens je onderzoek?
Wat heeft me het meest verrast? Dat sommige dingen gecompliceerder waren dan ik eigenlijk dacht. Die geschiedenis van de openstelling van het huwelijk, die heeft een hele voorgeschiedenis. Ook intern in het COC. Al in de jaren 70 waren er mensen die zich het hoofd daarover braken van hoe moeten we dat toch doen.
Waaronder jijzelf.
Waaronder ikzelf. En er is dan een brochure uitgekomen die heette Samenleven en niet trouwen. Die wilde dus een regeling maken die juist niet het huwelijk was, maar iets anders. En daar zijn ze eigenlijk nooit helemaal uitgekomen. Dat is gewoon juridisch ook te ingewikkeld. Dus dat is interessant. En wat ook interessant is, vond ik het laatste hoofdstuk over die artikel 1 van de grondwet. Daar is heel vaak van gezegd, en dat vond ik zelf eigenlijk ook, dat dat eigenlijk niks om hakken had. Dat je daar juridisch gesproken niks aan had. Dat is ook zo, omdat wij in Nederland dus de wetten niet kunnen toetsen aan de grondwet. Hè? Dat is een bekend. Het toetsingsrecht ontbreekt. Daar is nu weer discussie over. Dus wat hoop je er dan voor als aan dat rijtje non-discriminatiegronden, zoals dat nu in artikel 1 staat, je daar seksuele gerechtigheid aan toevoegt? Toen ik dat begon te bestuderen en dat allemaal volgde, is het op een gegeven moment tot mij doorgedrongen dat het wel degelijk van belang is vanwege de symbolische waarde die het heeft. Dat het een boodschap uitzendt van luister eens, dit zijn de kernwaarden van een land als Nederland waar wij voor staan. En toen ben ik zelf ook van mening veranderd. Ik vond het eerst flauwekul dat het COC dat voorstelde. En uiteindelijk was ik toch wel blij dat dat gebeurd was. Dus dat vond ik zelf wel leuk om te zien dat ik door het goed te bestuderen me ook zelf van mening kon veranderen.
Oh, kun je een voorbeeld geven van die symbolische kracht dan?
Nou ja, dan blijven we even dicht bij huis. Nou, het is dan mislukt, die formatie à la Plasterk. Maar in die fase werd dan gesproken over die rechtsstaat. Dan denk ik, nou, dan kan je niet om dat artikel 1, dan staat dat daar toch maar in.
Mm-hmm.
Dat kan men niet schouderophalend aan voorbij gaan. En dat is nog iets anders wat dan de precieze betekenis is, of het nou betekent dat er meer of minder subsidie naar dit of dat gaat, dat is dan weer wat anders. Maar het hoort erbij en is niet zonder meer onder tafel te schuiven. Huh?
Hoe verhoudt de positie van Nederland zich tot die van andere landen wat betreft homo-emancipatie? Want waren we nou of zijn we nog steeds een gidsland?
Het is de vraag of we het ooit geweest zijn.
Ja.
Dat in de stukken die sinds het jaar 2000 van de overheid afkomen, wordt dat iedere keer gezegd. En dan wordt er ook, pas op dat we die voorsprong niet verliezen, maar het is de vraag of we die voorsprong ooit hadden. Die voorsprong is er wel in, laten we zeggen, blijkt uit cijfers over de publieke opinie. Dan is Nederland samen met IJsland, staat dan het hoogste van de tolerantiegraad, zeg dan maar. Mm-hmm. En in die verschillende dossiers die ik heb behandeld, zie je ook hele verschillende verhoudingen. Nederland was bijvoorbeeld het eerste land met zo'n brede wetgelijke behandeling waar seksuele gerichtheid een onderdeel van was. De meeste andere Europese landen zijn dat pas gaan doen nadat dat volgens een richtlijn van de Europese Unie een verplicht nummer werd, na 2001 pas. En dan natuurlijk de beroemde openstelling van het huwelijk. Dat is maar een paar jaar verschil met België. En ik heb daar zelf het gevoel van dat dat niet een immanente Nederlandse unieke ontwikkeling is die ons tot die openstelling van het huwelijk heeft gedreven. Nou, je zou haast zeggen hoe een koe een haas vangt. Het is toch een opeenvolging van politieke kleine feitjes waardoor dat zo gelopen is.
Of dat het toevallig toen paars was en de CDA daar niet in zat.
Ja, dat heeft zeker.
Dat ze dat toen door konden krijgen.
Dat heeft zeker een rol gespeeld. Dat heeft een rol gespeeld met wat eraan vooraf ging, het geregistreerd partnerschap. Maar wat heel goed en logisch zou zijn geweest, is dat men na dat geregistreerd partnerschap, ingevoerd in 1998, dat men toen had gezegd, nou, nu alweer iets veranderen, weer iets erbij, nu het homohuwelijk, kom nou, we gaan eerst dit maar eens evalueren of dit nou genoeg is en dan kijken we over 5 jaar verder. Had ook gekund. En dan was België het eerste land geweest. Dus,
ja. Hè?
En dat dat niet gebeurd is, ja. Dat kwam je in de als-als geschiedenis en dat is natuurlijk een heel heikel punt.
Hoe kijk je naar het huidige politieke klimaat?
Nou, dat is natuurlijk huilen met de pet op, hè. Daar word je af en toe wel eens een beetje bang van natuurlijk. Van, hebben andere partijen, ik bedoel dan niet PVV-partijen, hebben die het juiste antwoord? Kunnen ze er een dam tegen opwerpen? En hebben ze ook de juiste argumenten om mensen te overtuigen dat dit een heilloze weg is? Maar goed, dat zal de ervaring moeten leren.
Zijn er nog dingen waar je je kwaad over maakt nu? Heel erg ergert?
Nou, ja, nee. Als we het over de LGBT enzovoorts emancipatie hebben, erger ik me wel eens aan oppervlakkige meningen. Zoals dat Nederland gidsland gebeuren en
Gay capital,
ja, dat is natuurlijk alweer oude koek. Hè? En ook het verhullen van tegenstellingen, of het juist uitvergroten van tegenstellingen. Als je dan die Gay Pride die hier in Amsterdam wordt gehouden, dat heet geen Gay Pride, maar het heet anders, hoe heet het?
Queer and Pride Amsterdam.
Queer and Pride Amsterdam.
Voor dit jaar.
Yes, en dan wordt er gezegd, ja, we moeten meer naar elkaar luisteren, meer eenheid. Maar dan zijn er toch twee verschillende clubs. Dan raak ik van slag, dan snap ik het niet meer. En dan denk ik van, jongens, kun je dat nou niet wat verstandiger benoemen? Of benoem die tegenstellingen dan wel en ga een eerlijke discussie aan. Dat zou ik dan eerlijker vinden dan het in een grote soeppot te kieperen en dan te zeggen dat we allemaal hetzelfde willen, want dat is duidelijk niet het geval.
Maar hoe kunnen we die versplintering tegengaan?
Nou ja, misschien moet je ook daar niet zo vreselijk van schrikken. Misschien is eerst eens praten van welke tegenstellingen zijn er tussen jongeren en ouderen, tussen verschillende politieke stromingen. Hoe erg is dat? Hè? Dat koet eenheid willen uitstralen als die eenheid er niet is, dat levert toch ook niks op?
Mm-hmm. Huh? Waar ben je, als je terugkijkt op je leven, het meest trots op?
Oh, ik ben niet zo vreselijk trots, hoor. Ik zal vast ook heel veel dingen fout hebben gedaan. Ja, misschien wel dat ik mijn eigen weg gegaan ben. Huh? Ja, dat ik niet met alle winden mee ben gewaaid, mm-hmm, en dat ik mijn eigen dingen heb gedaan. Ja.
Niet op je proefschrift?
Nee, dat is een soort gezellige nabrander. Hè? Ik bedoel, kijk, als je jong bent, en je ambieert een academische carrière en dan is dokter voor je naam is natuurlijk fantastisch, maar op je 83ste grenst het aan het lachwekkende. Nou, maken mensen ook grappen natuurlijk tegen mij, de jonge dokter en zo. Hè? Dit is de oudste jonge dokter die ze in jaren gezien hebben. Nee, het is leuk dat die artikelen niet onvindbaar in de bibliotheken achter het stof ergens liggen en dat ze nu in een boek verzameld zijn wat in de boekhandel ligt en dat je kan kopen. En dat daar mensen misschien hun voordeel mee doen en dat ze nog iets leren van het verleden. Dat is een leuk meegenomen, maar...
Nee. Ja, vrij nuchter.
Ja, toch?
Maar wat, daar ben ik ook nog nieuwsgierig naar, wat zie jij als je grootste talent? Wat kun je nou echt heel goed?
Ja, misschien ergens de quintessens uithalen, analytisch vermogen. En dat dan omzetten in politieke daden ook. Dat is ook de rol die ik destijds ook gespeeld heb. Van iedereen roept door elkaar en dan had ik vaak de rol om te zeggen, oké, nou, wat is de clue en wat gaan we doen?
Ja. Goed vergaderingen leiden en zo.
Ja, nou niet zozeer de vergadering leiden als wel de denktank leiden, zou ik maar zeggen. Ja.
Waar verheug je je op voor de komende tijd?
Het voorjaar. Ja. Het voorjaar en dat ik dan weer eens een reisje kan gaan maken. Dat heb ik ook een hele tijd niet gedaan. Weer eens naar concerten gaan, dat doe ik nu trouwens wel.
Maar, je doet al het concertgebouw?
Ja, daar ben ik ongeveer verslaafd aan.
En abonnement?
Ik heb verschillende abonnementen, ja. Nee, dus daar verheug ik me wel op. En misschien nog eens een paar losse eindjes die in dat boek zitten nog eens uitzoeken. Want dat zijn sommige dingen die... Dat ik denk van, klopt dat nou echt? Of zou ik toch alsnog naar een of ander stoffig archief om dat nog eens uit te zoeken? Zo.
Ja, dat is mooi dat het toch weer nieuwe vragen oproept dan ook.
Ja, ja dat is natuurlijk ook als je 83, wat ben ik? Ik ben 82, hè? Ja.
Dat dacht ik ook, je zei 83.
Zei ik 83? 82?
Ja,
82. Nee, dan is het toch de gode verzoek om een 10-jarenplan op te stellen, hè? Toch?
En hoe is het met de liefde?
Nou jongen, maak je geen zorgen. Die groeit en bloeit.
Die groeit en bloeit, ja.
Ja, nee hoor. Ik heb een mooi leven achter de rug van diverse aard qua liefdesbetrekkingen. En het is wel mooi zo, ja.
Maar dat ligt achter je? Of dat is nog steeds aan de hand nu?
Ja, dacht je dat ik jou ging vertellen wat er aan de hand was? Kom op. Zullen we het daarbij houden dan?
Oké. Waar kunnen we meer informatie over jouw leven en je werk vinden?
Het makkelijkste is dat op mijn website www.jokeswiebel.nl.
Swiebel met een S.
Swiebel met een S, alsjeblieft. Daar staat ook hoe je dat proefschrift kan bestellen en wat je nog meer wil weten. En een paar interviewtjes en...
Foto's, lezingen, informatie. Ja, het is een mooie website.
Kan het Joko op een tractor staat er zelfs bij.
En met de hond.
En met de hond, ja.
En op de fiets.
En op de fiets, ja.
Joko, hartstikke bedankt.
Robert, dank je wel.
Thank you. Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Het schaamrood staat me op de kaken. Iedere keer dat me vriendelijk wordt verzocht iets meer van mezelf prijs te geven dan ik aanvankelijk van plan was. Mezelf lichamelijk blootgeven voorbij het banaal basale breekt me behoorlijk op. Ik scheer me weg, verstop me zoveel mogelijk. Ben ik preuts? Vrij van kwetsuren ben ik nou eenmaal niet. Ik moet meteen terugdenken aan die gymleraar die eiste dat ik me gewoon zou voegen tussen de jolige stoere klasgenoten onder die dampende douche. Mijn aangeboren diepe deuk in mijn borst trok helaas al de ongewenste aandacht. Ik werd gezien en behandeld als een gedrocht. Mijn tekorte X-benen, mijn rug die is bezaaid met littekens van 10 jaar heftige acne. Ik doe het ermee, maar stel het liever niet al te veel tentoon. Mijn overgewicht, maar vooral mijn middelbare leeftijd, hebben me inmiddels best wat toontjes lager doen zingen. Waar ik vroeger droomde om in de arena te mogen staan, ben ik nu al zielsblij gedoogd te worden in de catacombe. Ik ben struiser en daarmee kuiser dan ik me ooit had kunnen bedenken. Ik ben ingetogen op het belachelijke af. Omdat ik ervaar dat ik slechts nog voor een enkeling enige seksuele bekoring mag uitstralen, trek ik me terug in mijn eenzame dans. Ik negeer en observeer vanuit mijn ijzige troon van nuffige eerbaarheid. En toch vier ik de intieme keerzijde. De vreugde van niet al te murf, niet al te afgestompt te zijn. De onwankelbare ontvankelijkheid voor schoonheid. Voor al die kleine gebaren opgevangen vanuit de meest duistere ooghoek. De uitzonderlijke pracht van wat anderen bloot gewoon zouden noemen. Diep in mijn hart ben ik de schuchtere voyeur die samenvloeit met de ongewisse exhibitionist. Tegen beter weten in omarm ik de chance die zich verschanst in de buitenkans. Moedig voorwaarts!
We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry.
wekelijkse gids voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark Hefseling. Ja, Rob, het raadplaatje van deze week. Wie hoorden wij hier? Heb je dat herkend?
70's klinkt het. Disco. Beetje Cher-achtig.
Ja, dat heb je heel goed gehoord. Dit was Cher.
Dit was Cher. Haarzelf.
Uit haar discoperiode, 1975. Het is best een grote hit geweest, maar wel vergeten. Ja, ik wilde weer eens een diva afstoffen. Het werd weer eens tijd. En wel eentje die we eigenlijk al heel lang eens hadden moeten bespreken. Want Cher is natuurlijk een hele grote onder de homo-iconen. Hè. Zij zit ergens in dat walhalla van de nichtenmoeders op de allerhoogste wolk.
Mijn gast vorige maand noemde ook Madonna en Cher.
Ja, Madonna, Cher, Judy Garland, Bette Midler, Barbara Streisand. Dat zijn de godinnen.
Ja.
Nou, Cher dus. Ik wil heel even in het heel kort haar levensverhaal vertellen. En dan vooral het begin daarvan. Want de laatste jaren kent iedereen wel. Een leven dat inmiddels al 77 jaar duurt. Ze mag er dan met de nodige hulp van plastisch chirurgen uitzien als 27. Maar ze is echt geboren in 1946 als Sherilyn Sarkisian. En een beetje een vreemde naam, maar dat is een Armeense naam. Haar vader was een vrachtwagenchauffeur van Armeense afkomst. Heeft overigens een heel kleine rol in haar leven gespeeld. Het was een moeilijke man met drugs en gokverslavingen. Heel uithuizig. En toen Cher nog heel jong was, is die met de Noorderzon vertrokken. Mm. Ook haar moeder was van gemengde komaf. Er werd altijd heel veel poeha gemaakt van dat Cher van Cherokee afkomst zou zijn. Hè. Dat is een van de oorspronkelijke inheemse bevolkingen van Amerika. Dat uiterlijk had ze natuurlijk ook wel een beetje, hè, met dat lange zwarte haar. In werkelijkheid is dat een beetje aangedikt hoor. Ik geloof dat een van haar vier grootouders was half Cherokee of zoiets. Mm. Maar die moeder, ja, dat was me er eentje. Georgina Holt, dat was haar artiestennaam. Ze was ook actrice. Zij het niet zo succesvol als Cher later zou worden. Het was een beetje een sappelend bestaan. Die moeder die zwerfde eigenlijk het hele land door op zoek naar werk en versleet nogal wat mannen. Cher had nogal wat stiefvaders en met de een kon ze dat beter vinden dan met de ander. Het was niet bepaald een heel stabiel en gelukkig thuis. En toen Cher 16 was, is ze van school afgegaan, bij moeder weggegaan en met een vriendin naar Los Angeles getrokken. Wel al heel duidelijk met de bedoeling om beroemd te worden. Ze wilde actrice worden, ze nam acteerlessen. Ze was behoorlijk goed in het aanklampen van allerlei mensen die haar konden helpen. En toen kwam ze Sonny Bono tegen.
Ah, toen ging het de muziek op.
Ja, toen ging het de muziekkant op. Want die Sonny Bono, dat was de assistent van de hele beruchte, maar ook wel hele beroemde platenproducer Phil Spector. En die Phil Spector ontdekte eigenlijk haar zangkwaliteit. En die zette haar eerst in achtergrondkoortjes. Zij is te horen in achtergrondkoortjes bij heel veel beroemde platen van Phil Spector. Nummers als You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. En ik heb hier een stukje van Be My Baby van de Ronettes. En ja, luister maar even. Ik denk namelijk dat je het kunt horen. Nou, die Phil Spector produceerde ook haar eerste soloplaat. Een singeltje dat ze opnam onder de artiestennaam Bonnie Jo Mason. Mm-hmm. Waarin ze schaamteloos meelifte op de Beatlemania.
Oh.
Het nummer heette namelijk I Love You Ringo. Nou ja, luister maar.
Ringo, I love you, yeah, yeah, yeah. More than anything in this world.
diepe stem had zij toen al.
Ja, en dat was ook wel een van de redenen dat dat plaatje geen hit werd. Omdat heel veel mensen dachten dat het een man was die zijn liefde voor Ringo bezong. En dat was natuurlijk ook niet acceptabel. Dus nee, het was geen grote hit. Het grote succes begon eigenlijk pas toen ze samen met die Sonny begon te zingen. Ze vormden duo Sonny & Cher en werden heel succesvol. Grote hits als I Got You Babe en Bang Bang. Het was een duo wat heel erg paste in die tijd. Het waren hippe, mooie jonge mensen, extravagant gekleed, paste een beetje in die hippie tijd. En ze zongen niet alleen, maar ze kregen ook hun eigen televisieshow. Het was een soort sitcom. Daar kon zij ook voor het eerst laten zien dat zij kon acteren en dat ze ook een komisch talent had. Dus het was wel een behoorlijke successtory. Die overigens niet zo heel lang duurde, want op een gegeven moment zijn ze toch ook weer een beetje in ongenade geraakt bij vooral de jongeren, bij het hippe jonge hippie publiek. Omdat ze ook wel heel square waren, heel erg van de monogamie en heel erg tegen drugs. Nou, dat waren dingen die natuurlijk rond die tijd helemaal niet done waren. En daarbij kwam natuurlijk wel heel gauw naar voren dat zij veel getalenteerder was dan die hele Sonny. Sonny ging ook steeds meer naar de achtergrond, ging produceren. En Cher ging steeds meer solo zingen. Nou, ze begonnen op een gegeven moment met die disco-muziek die we aan het begin van deze Cultipedia hoorden. Later ging ze toch ook veel acteren. Ze werd een hele grote Hollywood-actrice met echt grote succesfilms. Als Mermaids, Mask, Silkwood, Come to the Five and Dime, Jimmy Dean, was een van haar eerste grote films. Moonstruck, waar ze zelfs een Oscar voor gekregen heeft als beste actrice. Echt een hele grote.
Ja.
Nou ja, en het verhaal daarna kennen we natuurlijk allemaal, dat zij echt een hele grote popartiest werd. Hè, met grote hits.
Ze komt steeds terug. Ja,
en het is een soort Heintje Davids ook. Ja. Ja, ze blijft maar terugkomen. Ze heeft een paar keer afscheid genomen van het publiek, maar dan komt er toch weer een film en toch weer een nieuwe plaat. Onvermoeibaar. Goed, die homomoeder, dat LHBT-icoon. Wat is dat toch? Ja, daar zit toch een bepaalde verbintenis. Dat heeft ze ook zelf in interviews gezegd. Dat zij, vooral toen ze jong was, heeft moeten knokken voor haar plek. Dat ze zich veel onbegrepen heeft gevoeld. Zich niet geaccepteerd heeft gevoeld. En dat ze echt een strijd heeft moeten leveren om te komen waar ze was. Nou, dat is iets waar de gays zich natuurlijk altijd heel erg mee kunnen identificeren. En dat was natuurlijk over en weer. Ze was natuurlijk ook een stijlicoon. Ze was natuurlijk gewoon een vreselijk mooie vrouw. Heel sexy. Altijd heel bijzonder gekleed. Het verhaal gaat dat zij ooit de eerste vrouw was die op de Amerikaanse televisie een navel liet zien.
Wow, wow, wow.
Ze was al heel extravagant ook. En daarmee ook een voorbeeld voor drag queens all over the world. En het lag er eigenlijk al zo snel zo dik bovenop. Ik wil je heel even een klein stukje laten horen. Eigenlijk laten zien, maar dat kan dan hier niet. Maar ik roep iedereen op om dit fragmentje even op YouTube op te zoeken. Ik heb het al eerder genoemd. Haar grote vriendin Tina Turner, waar ze heel veel voor betekend heeft, en zij samen in een televisieshow met een heel bekend nummer uit die tijd. En ze zien er geweldig uit en het klinkt ook geweldig. Can't stop me now.
Prachtig!
Ik vind dit uber gay, dit. Echt. Zo leuk. En daarnaast, ze is nooit bang geweest voor het onderwerp. In de film Silkwood speelde zij een lesbische vrouw, wat best bijzonder was in die tijd, samen met Meryl Streep overigens. Mm-hmm. Later heeft ze natuurlijk nog een keer gespeeld in Mamma Mia. Nou, dat was natuurlijk ook een cadeautje aan de homogemeenschap. ander bijzonder aspect is dat dit soort vrouwen ook altijd een magnetische aantrekkingskracht heeft op gays. Hè? Als vlieg op stront komen ze erop af. Ja. Zo had zij ook ooit een relatie met David Geffen, een hele grote platenbaas. En een van de bekendste en rijkste en machtigste homoseksuelen ter wereld. Maar ja, daar heeft ze wel 2 jaar...
Oh ja?
Ja, dat kan dan toch ook weer. En dan is er natuurlijk nog het verhaal van haar eigen zoon. Ze heeft 2 zoons uit het huwelijk met Sonny Bono. Eentje Chaz. En Chaz is een transman.
Ja.
En zij heeft altijd achter hem gestaan. Ze heeft altijd hem gesteund in alles. Eerst toen hij als lesbische vrouw uit de kast kwam, later als trans. Ze is zich ook direct in gaan zetten voor de LHBT-gemeenschap. Onmiddellijk heeft ze gezien dat daar heel groot onrecht was, heeft ze het voor opgenomen. Maar tegelijkertijd heeft ze ook altijd heel eerlijk gezegd hoe moeilijk ze het gehad heeft als moeder om te accepteren dat het zo was. Dat dat echt niet zomaar gebeurde en dat ze ook wel even door iets heen moest. En daarmee werd ze tegelijkertijd ook de heldin van de ouders van homo- en transkinderen. Ja. Heeft ze echt allemaal heel goed gedaan. Sowieso een fijn mens gewoon. Met heel veel zelfspot. Heel aardig, lief voor haar fans ook. Heeft ongelooflijk veel geld aan goede doelen weggegeven. Ze heeft een eigen foundation. Niet alleen LHBT-doelen steunt, maar ook armoedebestrijding, kinderrechten, ouderen. Mm. Ja, een heel erg mooi mens. Ik kan uren doorgaan, maar die hebben we niet. Dus ik ga er een eind aan breien.
Heb je nog een nummer waar je mee af wil sluiten?
Ja, dat heb ik. En dat is een beetje een persoonlijke keuze. Toen ik echt een kleuter was, hadden mijn ouders namelijk dit plaatje. En dan hebben we het dus inderdaad over eind jaren 60, toen zij solo zong voor het eerst. En stel je even voor, een 4-jarige Mark Hesselink, die helemaal uit zijn dak gaat. Je vraagt je af, wat was er eerder, de homo of de homomoeder?
Dankjewel.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. Sunny one, so true. I love you. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. You gave to me, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Held my hand, Sunny one so true,
Zullen we het daarbij houden dan?
Jawel, hiermee komen we weer rond. Dit was Culti Culti 126. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Joke Swiebel, Johannes Braams, Arkadi Volodos, Bert Boelaars, Conan Gray, Mark Hesselink, Cher, The Ronettes, Tina Turner en Lydia Till. Meer Culti Culti is te vinden via de site culticulti.nl, culti met de K van kamermeerderheid, waar het complete audioarchief klaar staat en waar gezocht kan worden op gasten, Cultipedia tips en meer. Abonneren kan middels de meeste podcast apps. Tot de volgende keer.
Culti culti, culti culti, culti culti, culti culti. Culti culti, culti culti, culti 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.